Nou, dan gaan we maar eens beginnen. Even kijken, ik heb ook nog een PowerPoint. Ik heb niet zo'n mooie Jos als die van jou. Van jou vind ik altijd echt te kwijlen. Ik denk, oh, waarom maak je ze toch zo mooi? Dat doet wel even. Er is heel veel te vertellen. Ik ben benieuwd hoe ver ik kom. Want het gaat weer verlengd worden. Wat ik heb hier opstaan trouwens nog oproep. Heeft u het gezien? Dinsdag verkiezingen. Iets wat ik al een aantal weken heb. U kent het gedeelte in Kronieken waarin staat dat de koning werd gedood. En dan werd het zoontje van hem, de jongste, werd dan verborgen, Joas. En die ging dan in de linnenkamer. En na 7 jaar haalden ze hem eruit. Dus ineens kwam er een koning, die werd gebracht en die werd de koning. En zijn moeder had al zijn broers vermoord. Ik heb een paar keer om hart gehad, Heer, wie is de nieuwe leider van Israël? Wie is de nieuwe leider van Israël? Ik zelf denk persoonlijk dat de tijdperk van Netanyahu wel eens voorbij kan zijn. Wanneer dat is, weet ik niet, maar dat denk ik. Is er een man, Heere God, die u naar voren wil brengen ineens onverwachts? En ik ben niet de enige die dat denkt. Ik sprak met Lars Anderson daar van de week over en die bevestigde dat. En toen zei ik heb vanmorgen heel sterk op mijn hart had ik over Yuli Edelstein. Dat is de tweede man van de Likud en de Speaker of the House. En vlak daarna kwam er een e-mail van een voorstellen van de CD. Ik dacht, hé, en nog iemand deed wat. Ik dacht, dat is ook apart dat dat gebeurt. Ik ga niet zeggen dat zo is. Ik heb geen openbaring gekregen dat Jack profiteert dat hij de nieuwe leider wordt. Alsjeblieft niet. Maar het is wel heel bijzonder. Wim heeft het nog doorgestuurd over een oorlog die gaat komen. U weet dat Netanyahu heeft verklaard dat hij wil de Jordaanvallei annexeren. Ik kan u vertellen, op het moment dat hij dat doet, is elke Jood in de wereld niet meer veilig. Er gaat er heel veel gebeuren. Dus we zitten in een hele bijzondere tijd en we moeten alert blijven. En voor de rest moet ik u zeggen dat ik het eigenlijk bijzonder vind dat u hier bent. En dat ik het voorrecht vind om samen met u eigenlijk iets mee te maken wat zo weinig mensen eigenlijk begrijpen. Wij zijn niet beter dan wie dan ook in de wereld en zeker niet dan onze broeders en zusters in kerken. Maar toch hebben wij iets bijzonders wat er niet is. Ik stond van de week, ik was donderdagavond in Amsterdam, bij de nieuwe start van de Israëlische Nederlandse Kamer van Koophandel. En een vriend van mij stond te praten met een bekende iemand uit Nederland, ik ga geen namen noemen, dat vind ik niet zo netjes. En ze hadden het over de Sabbat, en ik kwam erbij staan en ik kende de man ook erg goed. En die zei, ja, luister, het is heel makkelijk, een spreker her en der, hij zegt, de rabbijnen hebben gezegd, hij zegt, de Sabbat is niet voor de heidenen. Hij zegt, dus wij hoeven niet te vieren. Ik zeg, diezelfde rabbijnen zeggen ook dat Yeshua niet de Messias is. Geloof je dat dan ook? En ik was verrast dat dat zo uit mijn mond kwam, want ik dacht er helemaal niet over na. Nou, toen ging het gesprek ineens een andere kant op. Het heeft geen zin, mensen, als je gaat praten over dingen om mensen te overtuigen. Laat het los, laat het woord getuigen en laat de Heilige Geest getuigen. Maar ga niet met mensen strijden, want dat werkt niet. En als ik naar mijzelf kijk, een paar jaar geleden, de nieuwe maan. Ja, ho ho, waar gaan we nou heen? Echt niet. En nu ben ik weer een heel stuk verder. En zo is het voor heel veel van ons. En we zitten hier met een hele groep mensen, waarvan mensen een heleboel de nieuwe maan al iets is wat al jaren geleden geopenbaard is. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd, zijn een beetje bang daarvoor. Hoe zit dat nou nu? En in die weg dat ik nu bezig ben, ben ik erachter gekomen dat er iets is wat we eigenlijk eerst moeten doen. We moeten eigenlijk als gemeente een fundament gaan leggen. Heel veel mensen hebben beleden over de geschiedenis, maar als gemeente hebben wij nooit echt massaal beleden. En daar komen we later op terug en dat willen we volgende week gaan doen met onze gemeente. Een hele bijzondere dienst waarvan ik denk dat dat nog nooit eerder gebeurd is. Niet in Nederland en misschien zelfs nooit naar buiten. Omdat ik geloof dat wij massaal echt schuldbeleidens moeten doen en de wortels door moeten snijden, de onbijbelse wortels. En daar wil ik nu naartoe werken. En de nieuwe maan wil ik u ook zeggen. De nieuwe maan is heel belangrijk. Maar de viering van de nieuwe maan gaat uiteindelijk om de aanbidding van de God van Israël en om Yeshua. Dus als ik vandaag niet zoveel over Yeshua spreek, besef dan wel dat ik bezig ben met een fundament te leggen dat het uiteindelijk gaat om Yeshua. Want hij staat centraal. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. En wij hebben van God zulke bijzondere dagen gekregen waarin wij dingen kunnen doen in gebed, in voorbeden voor ons land, al dat soort zaken, daar ga ik alweer wat dingen vooruit lopen. Maar dat is zo belangrijk, dat we dat beseffen. En Weet u, kennis is zo belangrijk. Ik ga dingen herhalen van verleden week of twee weken geleden, omdat ik het zo belangrijk vind. Maar ik zat hier gisteren onverwachts een uur met de mannen van de wijn. Die kwamen de wijn brengen. Ik had weer een partij wijn gekocht. Dus jij zei het al, kijk niet te diep in het glaasje. Nou, we hebben weer mooie wijnen erbij. En ik zat met de heren te praten en ik vertelde dat ik donderdagavond met mijn vriend Jan Cornelis van Dijk ging eten. En de bijeenkomst was in het Corendon Hotel in Amsterdam. Kennen jullie dat? Ik was er nog nooit geweest. Het is een gigantisch vliegtuig buiten. Maar de eigenaar is een Turk. En nou hebben we niks tegen Turken. Dus niet dat ik dat negatief bedoel. Maar een moslim. Dus we zouden saampjes nog gaan eten. Ik zei, joh, ik heb geen zin om een hele reis nog te maken. Ik wil zo naar huis, ik ben moe. Ik zeg, laten we hier eten. Dus wij zitten saampjes daar, we pakken de kaart. En ik zei, joh, niet te ingewikkeld, laten we gewoon een burger nemen. En met wat patatjes, het is klaar. En er stond beef bacon. En ik wilde weten of dat varkensvlees was. Nee, Jan Cornelis zegt, Jack, doe normaal. Beef staat er toch voor? Ja, ik wil het zeker weten. Ik wil het zeker weten. Ik zeg, ik wil het gewoon niet, anders laten ze dat er maar uit. En dat meisje komt en die zegt van, luister eens, nee, we hebben hier alleen maar, noem dat runderenvlees. Zegt ze, alles is halal, dus je hoeft zich niet druk te maken. Ik zeg, meent u dat, halal? Ik zeg, dan hoef ik geen vlees. Nee, geen vlees, waarom niet? Dus ik legde uit dat dat ritueel geslacht is en geofferd is aan een god die niet onze god is. En dan mogen wij niet eten. Dus we hadden een heel leuk gesprek en een hele verbaasde vrouw die ons hielp. Dus we hebben een hele gezonde salade gegeten. U ziet het nog niet, maar goed. En ik zit dus vrijdag met de man van de wijn, twee waren er, overtuigd hele lieve fijne christenen die de Israëlwijn kwamen brengen. En hij was er ook geweest, de dag ervoor had de wijn nog daar geschonken op die receptie. En we zitten zo te praten, dus ik vertelde eigenlijk dat verhaaltje over dat vlees. Hij zegt, wat is de fout aan halal vlees? Ik zeg, fout aan halal, weet je niet wat het is? Nee, eigenlijk weet ik het niet. Hij zegt, wij hebben een halal slagertje om ons om de hoek en haal ik heerlijk altijd kippenpootjes. Dus toen heb ik het verteld, hij zegt, en ook die andere knul, we gaan elke zondag trouw naar de kerk. Dit heb ik nog nooit gehoord. Dat is voor mij totaal nieuw. Hij schrok zich rot en zegt, nou, dat slagertje is dus nu voorbij. Hij pakte het wel, maar er zijn er zat die zeggen, wat een flauwekul. Wat een onzin. Snapt u het? Het is de Heilige Geest. Zijn wij bereid dat onze hart zeggen, ja, ik wil doen wat God in zijn woord zegt. Dat heeft niets met wetties te maken. Helemaal niets. Dat is een verlangen om gehoorzaam te zijn. Dus daar gaat het om. En dat is zo belangrijk. Nou, ik moet echt wat dingen herhalen. Ik weet dat het misschien voor sommigen wat vervelend is. Want die willen graag verder. Maar er zijn een heel aantal mensen weer nieuw. Die hebben misschien niet geluisterd. Voor wie is het nieuw? Ja, zie je, al is het er maar voor één. Het is de moeite. Ik wil trouwens ook nog zeggen, ik heb wel heel veel reacties gekregen. Ik dacht, was dat een verstandige vraag? Maar ik moet zeggen, allemaal positief, allemaal goede ideeën, goede tips. En ik hoop dat het aan bod komt, maar ik ga er niet allemaal op in, want dan heb ik een aparte bijeenkomst nodig. Nieuwe maan, ik heb een aantal teksten laten zien. Is de nieuwe maan Bijbels? Want het staat niet in Leviticus 23, heb ik laten zien. Dus is het Bijbels? Hoofd van de maand, Rosh Kodesh. Wij gaan beginnen met de viering trouwens, met Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is trouwens niet de Bijbelse naam, want dat is Yom Teruah, het feest van de bezuinen. Maar in Israël noemen ze het Rosh Hashanah, het hoofd van de maand. En dat heeft te maken omdat de nieuwe maan is maar één keer, valt die samen op een officiële feestdag uit Leviticus. En voor hun is dat dan eigenlijk ook het begin van het jaar, op die manier, omdat het nieuwe maan is. Nou, nieuwe maan, dat ziet u hier, dit tekentje. En ik zal trouwens af en toe proberen om daar te gaan staan. Even kijken. Nou, dit zijn de teksten die ik heb laten zien. Ik zal ze even kort lezen. Dat het echt zoveel in de Bijbel staat. En dat kreeg ik ook twee weken geleden veel te horen. Ik wist niet dat er zoveel over de Bijbel staat. En ik kreeg ook nog een mail. En die heb ik niet daarin staan. Maar als u gaat zoeken in de Bijbel op de eerste dag van de eerste maand. Besef dan dat het dan ook, noem het Rosh Kodesh is. En Godesh moet ik eigenlijk zeggen. Maar hoeveel er dan gebeurt. Je bent verbaasd hoe belangrijk die dag is. Nou, hier ziet u het staan. Ik ga het niet allemaal lezen. Ik moet de tijd in de gaten houden. Ezekiel kom je ook tegen. Daar ga ik het later nog over hebben. De bevolking van het land moet zich op de Sabbatten en op de nieuwe maansdagen neerbuigen. Voor het aangezicht van de Heer aan de ingang van die poort. Dan hebben we deze psalm. He, dat zei ik verleden keer al, dat zijn voor de bezuinblazers, de shofarblazers voor ons, is dat een bemoediging. Want dat is echt een heel belangrijke zaak om te blazen op de bezuin bij een nieuwe maan. En dat is dus een verordening in Israël. En wij zijn geënt op Israël, dus wij horen erbij. Dus de feest, dit feest is ook heel belangrijk. Dan heb ik hier nog een tekst. Zit ik trouwens goed? Ja. Mijn nietje ligt eruit. Zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere, mijn God, bouwen om hem te heiligen. Om voor zijn aangezicht geurig reukwerk en rookwerk te laten opgaan. Voor het voortdurend ooit gestalde brood. En voor de brandoffers voor de ochtend en voor de avond op de sabbaten. En op de nieuwe maansdagen. En op de vastgestelde tijden van de Heere, onze God. Ik weet niet hoe het bij u was, maar toen ik eigenlijk echt de openbaring had gehad van de sabbat, zag ik alle teksten, zag ik de sabbat viel ineens op. Dat werd opgelicht. En nu we met de nieuwe maan zijn, valt ineens de nieuwe maan op. Heeft u dat misschien ook? Ineens ga je anders in de Bijbel lezen en denk je ineens, oh, wat staat dat er eigenlijk veel? Dan hebben we deze tekst nog, dat is uit Ezechiël 46 vers 3. De bevolking van het land moet zich op de sabbaten en op de nieuwe maansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de Heere. Van de Heere aan de ingang van de poort. En dan hebben we hier Jesaja 66, wat gaat over de toekomst. En de toekomst, daar horen wij bij. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan. En van sabbat tot sabbat. En alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En nou is het heel belangrijk dat we goed weten, mensen, als wij het hebben over de nieuwe maan, hebben wij het niet over het bidden tot de nieuwe maan. Wij aanbidden niet en we bidden niet tot de nieuwe maan. Het is het moment dat we bidden. Het moment. Het is een moedim, een vastgestelde tijd door God. En dat is heel belangrijk dat we dat beseffen. Dat u nooit tegen mij zegt van Jack, wij doen iets onbijbels. Nee, wij doen iets bijbels. Maar we mogen niet de maan aanbidden. Staat dat in het Nieuwe Testament? Dat heb ik ook verleden keer laten zien. Dat staat er. De laat dus, even kijken welke had ik hier staan. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de sabbatten. En er staat erboven, in de herziende statenvertaling, de dwaasheid van menselijke bepalingen. Ik heb toen al gezegd dat het echt weg moet daar. Dat klopt gewoon niet, om dat daar neer te zetten. Maar deze tekst wordt door iedereen gebruikt, die dus niet gelooft in de sabbat, niet gelooft in de feest, dat alles is afgeschaft, dat het puur genade is waar we overleven, uitleven, en dat alle regels voorbij vallen. Dat is het dus niet, want waarom gaat het dan? Paulus zegt eigenlijk tegen de gemeente in Colosse dat, luister, laat je dus niet veroordelen. Er was zoveel afgoderij in die plaats, ook het mithraïsme, waar we het zo meteen heel erg uitgebreid over gaan hebben. Al deze zaken, al deze afgoderij in de plaats Colosse vond daar plaats. En dan komen er ineens een groep mensen tot geloof. En eigenlijk is dat hetzelfde als wat wij hebben. En dat wordt denk ik nu wat minder als je al een tijdje meedraait met de Sabbat. Maar op het moment dat je zegt in jouw omgeving, je moet de Sabbat vieren, dat ik nu geloof dat je de Sabbat moet vieren, word je onmiddellijk veroordeeld. Onmiddellijk krijg je opmerkingen erover. Ach, je gaat onder de wet of wat, al dat soort dingen. Nou, datzelfde principe gebeurde ook bij de mensen in Colosse. Die werden ook gezegd van, jongens, doe eens normaal. Doe eens even niet zo gek. Laat het gaan, hè, doe maar lekker normaal, dan komt het allemaal wel goed. En dan zegt ineens daar, dus eigenlijk Paulus, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Want dat eten is ook een hele belangrijk issue in onze wereld, in de wereld voor de gelovigen. Ik heb toen ook verteld dat dit een heel belangrijke tekst is, omdat ik geloof dat wij in die tijd leven. En nou is het de vraag, ook voor de mensen in de kerken, voor de gelovigen wereldwijd, is het echt de vraag, bent u bereid om te erkennen dat er misschien wel eens dingen misgegaan zijn en dat we dingen niet goed gedaan hebben? Dat is een kwestie. Of is het je eer te na, of ben je bang? Is het ook voorgangers? Als ze dat zouden doen, dan vallen ze van hun stok af. Ze verliezen misschien hun pensioen, ze verliezen misschien hun hele, alles wat ze hebben. Maar ben je bereid om een keuze te maken? En als hier dan staat, en nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Het gaat over de kruisiging van Yeshua. Maar God heeft op die manier vervuld wat bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Dat is gebeurd. En dan zegt hij, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen. van het aangezicht van de Heer en hij Jezus Christus zal zenden, Yeshua Mashiach, die tevoren aan u verkondigd is. En hij is dus hem, Yeshua, moet dus de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de tijden heen. Dat heeft te maken met het herstel van het land Israël. Dat heeft te maken met het geloof, het herstel in de Messias. Want ook in Israël is het een zootje. Laten we eerlijk zijn, geestelijk. Er zijn zoveel verschillende visies, meningen. Er is zoveel goddeloosheid. Dat wordt hersteld. Maar ook dat eigenlijk de Heilige Geest al wist wat er zou gaan gebeuren. De afval die er zou zijn onder gelovigen. En dat er ook een tijd van herstel zou komen. Daar zijn wij nu mee bezig. Toen heb ik verteld, en daar heb ik ook wel wat over te zeggen, over het boek Henoch. Er zijn al mensen die het boek Henoch zijn gaan lezen, diverse mensen. Mag ik u waarschuwen, deel 2, deel 3, om dat maar niet te lezen. Dat is niet echt, niet zo kosher. Maar het eerste boek is heel bijzonder. En daar ga ik later in, als ik begin over de serie over Noach, de dagen van Noach, ga ik uitgebreid vertellen waarom dat boek zo belangrijk is, wat de achtergrond is en dergelijke. Dat ga ik nou niet doen. Maar ik heb verteld over de zon en de maan, over Genesis 1, over hoe het staat dat de maan en de zon door God en de sterren door God geschapen zijn om te heersen. Om te heersen. En dan denk je van ja, wat betekent dat? Maar ik denk niet dat we het goed kunnen uitleggen of kunnen vatten in woorden, maar ze hebben als het ware, en misschien zeg ik het niet goed, een soort wil. Ze hebben een wil gekregen en ze moeten gehoorzaam zijn aan dat wat God heeft gezegd tegen ze. En dan staat er in het boek Henoch, en dat is zo bijzonder, van, en ik zag daar iets verschrikkelijks, Henoch wordt meegenomen, 7 sterren als de grote, als grote brandende bergen, als een geest mij vroeg, zei de engel, dit is de plaats van het einde van de hemel en aarde, dit is de gevangenis van de sterren, voor de sterren van de hemel en het heer van de hemel. En de sterren die over het vuur heen rollen zijn degenen die het gebod van de Heer hebben overtreden, vanaf het begin van een opstijgen, omdat ze niet uittraden op de juiste tijden. En er was toorn op hen en bond hen tot de tijd van voltooiing van hun zonde in het jaar van mysterie. Je ziet daar dus dat alles in het heelal, alles in het universum is door God geschapen. Als je dat gaat beseffen, dan ga je nog meer beseffen hoe ongelooflijk de grootheid van God is. Daar kan geen wetenschapper tegenop, daar snappen wij niks op. Maar hij heeft alles tot in de kleinste details, heeft hij geschapen met een reden. En dit is iets wat voor mij, toen ik hieraan begon, echt nieuw was. Ik was voor mij echt een openbaring om dat te beseffen. Ik hoorde ook dat die 7 sterren, dat wist ik niet, die daar zitten. Misschien dat ik daar later op kom tijdens de dagen van Noach, ook nog even verderop. Maar die hebben een hele belangrijke rol in het occultisme. En ik wist helemaal niet dat dat bekend was, dat soort zaken. Maar in het occultisme is men hier zich van bekend. Dan heb ik nog een aantal zaken genoemd die slaak, oh ja. Als je dan realiseert over de zon en de maan, hè, ze hebben een wil, loof hem, zon en maan, loof hem, alle lichtende sterren, dan ga je ook zo'n bijbeltekst totaal anders lezen. Maar er gebeuren ook hele verkeerde dingen. Met, de maan speelt een belangrijke, die heb ik eruit gehaald, zie ik. De maan speelt een hele belangrijke rol in de islam. Nou, dat weten we, de maan. Hoe belangrijk dat is, dat zien we overal in het symbool. Ik ga daar niet te ver op in het hindoeïsme. Er zijn 2 kalenders hindoeïsme. 1 kalender van het hindoeïsme begint ook de maand bij de nieuwe maan. Het boeddhisme speelt de maan een belangrijke rol. Iets minder in de kalender, maar het speelt een hele belangrijke rol. In Babylon weten we het, want daar was echt een afgod natuurlijk, de maan. Astrologie is de maan ook heel belangrijk. En de Azteken, de Maya speelt de maankalender een heel belangrijke rol. En wat ik eigenlijk van de week las, wat nieuw is, Japan volgt de nieuwe maankalender. Wist u dat? Dat was voor mij nieuw, maar in Japan hebben ze ook dus de nieuwe maan als begin van de maand. En dat was voor mij ook weer nieuw. Dus aldoende leert men. Nou, dan heb je de duistere kant met betrekking tot de nieuwe maan. Dat zijn wel teksten, daarboven staat het. Daar zie je aan onderaan, evenals hen die aan de baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en het leger aan de hemel reukoffers brachten. Zie je? Dat is wat ik bedoel. Dat mogen wij ten nimmer doen. En dan hebben we hier nog een tekst waarin God tegen het Israëlische volk zegt, u bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij de nieuwe maan voorspellingen doen. Laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen. Dus daar is ook echt dat je ziet dat de maan een hele belangrijke rol heeft. En hoe kan dat dan? Dan hebben wij dus ook de volgende vraag. Daarin stond, ik heb dat niet veranderd, ben helemaal vergeten. Over waarom hebben wij toch de zonkalender? Hoe is het toch gekomen dat wij niet de maankalender hebben, dat de zonkalender is? Nou, daar is toch wel belangrijk. Ik ga u wat feitjes geven, maar ik denk dat het echt belangrijk is dat het fundament goed gelegd wordt. Nou, volgens de legende is de Romeinse kalender ontwikkeld door de eerste mythische koning van Rome, Romulus. Nou, hij heeft eigenlijk de maankalenders veranderd. Hij heeft er 10 maanden van gemaakt in plaats van 12. En dat was wel grappig, want dus 10 in plaats van 12. En hij begon eigenlijk met de eerste maand. Dat was maart, zoals wij het zien, maar dat komt van Martus. En Martus is een oorlogsgod. Dan kreeg je april, dat is een onbekende god, die kon ik niet terugvinden. Mei is een plaatselijke godin en juni ook. Dus mei, hè, maart, april, mei, juni. En toen liep hij vast en toen werden het gewoon de Romeinse namen. Nou, dit is wat wij hier zien, ook hoe de namen van de week het hebben gekregen. En ik dacht van, nou, zondag, dag van de zon, dag van de maan. Dan hebben we dinsdag een Germaanse god. Dan hebben we Wodan, Donar. Ik denk dat haast iedereen dit wel weet, Freya. En dan zaterdag, Dies Saturni, dat is een Romeinse god, Saturnus. Dat is de god van de landbouw. Het aparte is dat in Italië ze wel Sabbat noemen in het Italiaans. En ik zet op de website altijd zaterdag. Maar ik dacht, misschien moet ik daar maar voortaan Sabbat neer gaan zetten. Maar hoe ik dat andere moet veranderen, ik heb geen idee. Heeft iemand een tip? Vierde dag, vijfde dag, derde dag? Oké. Dus, nou goed, dan moeten we, dat wordt nog wel even wennen hoor. Dat zit niet in ons DNA. Dus ik ben benieuwd hoe men reageert als we met iemand staan te praten. Ja, de derde dag. Want dan is de vraag, wat is de eerste dag? Uit de kerk waar ik uitkwam, was dat echt een probleem hoor. Wat was de eerste dag? De zondag of de Sabbat? Nou, dit is Constantijn de Grote. Dit staat in York in Engeland, dit beeld. Dit vond ik eigenlijk de mooiste, de duidelijkste. En daar wil ik toch wat over gaan vertellen. Ik wil u meenemen naar het jaar 300, of de vierde eeuw zeg maar, het begin van de vierde eeuw. En dan zie je dat het de nieuwe gelovigen, de gelovigen uit de volkeren, zijn zich aan het ontwikkelen. Er gebeurt van alles. En ze zeggen wel eens, er zijn 2 Joden bij elkaar en je hebt 3 synagoges. Nou, datzelfde kunnen wij als christenen eigenlijk ook wel een beetje zeggen. Als je ziet hoeveel kerken er zijn, het is ongelooflijk. Nou, wat zie je in die tijd gebeuren? Eigenlijk, er zijn 2 stromen ontstaan. 2 grote stromen. De eerste stroom is, dat zijn de Messiaanse Joden. Ook wel genoemd de weg, Haderech. En dan heb je ook een andere groep, de heidenen, wij, die niet Jood zijn. En op een aantal die wel Jood zijn, die natuurlijk. En die dat werden genoemd eigenlijk de christenen. Dus je zag al heel snel dat er een tweedeling was. En voor de Messiaanse Joden was natuurlijk het centrum van het geloof, was Jeruzalem. Toen had je de vernietiging van de tempel en dan krijg je de ballingschap. En wat je ook had, dat de ene de ander niet erkende als de ware. Dus dat was wel echt een probleem. Nou, dan krijg je 2 stromingen in het christendom, ook nog eens een keertje. En dan krijg je daarvan, het hoofdkwartier wordt Byzantium. Dat is later het nieuwe huidige Istanbul. En Milaan. Wist u dat? Milaan eerst. En dus dan heb je de Grieks-Russisch-Orthodoxe kerken die zich splitsten van de kerk later en Rome. Want Constantijn werd keizer. Deze man werd bevriend met de bisschop van Rome. En Rome werd toen de hoofdstad. Nou, Constantijn bracht het Romeinse Rijk weer bij elkaar. Dat was ook gesplitst. Toen had je natuurlijk een hoop verdeeldheid. Hij was bevriend met de bisschop van Rome, wat absoluut niet een hele interessante, bijzondere, machtige man was. Maar doordat hij bevriend werd met Constantijn, werd hij dat ineens wel. Dus zo zie je maar weer, vriendjespolitiek was toen al heel erg belangrijk. En toen kreeg je het Concilie van Nicea. En de bedoeling was om 1 godsdienst te hebben. En nou weten wij allemaal wel dat daar beslissingen genomen zijn ten aanzien van de Sabbat. Maar wat we niet weten, denk ik, de meeste van ons, dat er nog een groep aanwezig was en waar je haast nooit ergens iets over leest. We hebben het allemaal over de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar Constantijn wilde pertinent daar nog een groep bij hebben. En dat was eigenlijk oorspronkelijk de hoofdstroming qua religie in het Romeinse Rijk. En dat waren de volgelingen van Mithras. Dus daar komt daar een concilie, waar dus een hoop strijd is over de godheid van Yeshua, waar strijd is over allerlei zaken, er waar ineens ook de volgelingen van Mithras, de zonnegod, bij zitten. En dat is natuurlijk wel heel apart, want dat lees je haast nergens, maar dat is wel gebeurd. En dat heeft een geweldig grote impact gehad op u en mij. Veel groter dan dat wij ons realiseren en wat we nog niet weten. Want ik ben ervan overtuigd dat we nog veel meer moeten leren. Nou, dus al die volgelingen die waren erbij, zonaanbidders. En dan moest er van alles gaan gebeuren. Er moesten symbolen, eisten ze, van de zonnegod komen. Allerlei aspecten. En dat moest wel, want anders werd er verteld aan de keizer, er komen de grote sociale onlusten, er komen de rellen in het hele Rijk en dat kan echt niet en dat wilde hij ook niet. Nou, dan moet je ook realiseren, en ik denk dat de meesten wel weten, dat vanaf 46 voor Christus is de titel van Pontifex Maximus, dus dat is de hoge priester. Er was een hoge priester, die is overgegaan op de Romeinse keizer, dus de Romeinse keizer was ook de opperpriester. En hij was de opperpriester ook namens de zonnegod. De zonnegod als het ware. Nou, diezelfde titel, diezelfde man had ook de macht om de kalender aan te passen. Om te zeggen, we slaan een week over. Of we gaan een andere tijd beginnen. Al dat soort zaken. En daar is diverse keren wat gebeurd in de geschiedenis. Maar we zien ook dat er dus met rituelen, symbolen, dit is allemaal wat we kennen, dit werd geëist door de zonaanbidders. Dus als je hier ziet de zonnen eromheen, en hier zie je het heel sterk, want dit is echt het symbool van de Mithras, hier zo. Dit zeggen ze, dit is heilig, dit heeft puur te maken met de zonaanbidding in het geloof, in de kerk. En dat is natuurlijk ongelooflijk als je ziet in de orthodoxe kerken, de stromingen, dat men dus daar ook, daar zijn ook hele theologische discussies over, dat je dus mag bidden tot zo'n icoon. Hoe belangrijk dat is. En daarin werd ook door hen werd beslist dat Maria, en ik snap nog steeds niet waarom we daar geen Mirjam van gemaakt hebben, want dat is haar echte naam. Mary werd dus de koningin van de hemel. En als je dan in Jeremia gaat lezen wat dat inhoudt en hoe God daarover spreekt, is dat ongelooflijk. Dan is er nog iets anders wat ik eigenlijk ook wel wil laten noemen, omdat dat ook echt bijzonder is. En misschien gaan uw ogen daarvoor open en ik denk dat velen dat weten. Je ziet hier de obelisk, ja? Hier zo. Dit is dus bij het Vaticaan. En de obelisk, wie weet er hoeveel in totaal er zijn in Rome? Er zijn er 13. 13 obelisken, 8 geloof ik uit Egypte en 5 uit Griekenland of zoiets. Maar het is eigenlijk een phallus, hè? Een phallus symbool ook. Maar het is nog veel meer. En het is heel apart dat als je met Rooms-Katholieke mensen praat, die echt veel houden van de paus, en je begint over dat er een obelisk staat en al dat soort dingen. Ik heb meegemaakt dat mensen van overtuigd waren dat die er niet stond. Die het gewoon nooit gezien hebben. Die als het ware geestelijk verblind waren dat daar een obelisk stond. Dus ook daarin kun je zien dat de Heilige Geest je de ogen moet openen. Net als je de Bijbel leest, soms zie je het en niet en ineens zie je het wel. Nou, er staat een inscriptie op, Soli Invicto, de onoverwinnelijke zon. En deze obelisk symboliseert de zonnegod Ra. En tijdens, en dat is ook wel apart, tijdens de religieuze reformatie van Akhenaton werd er verteld dat het een versteende straal van de Aten. En de Aten is een zonnegod. En je hebt hier, als ik even terugga, hier heb je zeg maar, dit heb je van die zonnebidden en heb je van die stralen. En men zegt dat er zo'n straal naar beneden kwam en die werd versteend en dat werd dus de obelisk. Apart, hè? Dus hoe ze het allemaal weer verzinnen. Maar deze obelisk heeft iets heel bijzonders, iets heel aparts. Want in 37 liet Caligula, nou we weten allemaal wat een bizarre man dat was, en van de, hoe hij de christenen heeft vervolgd, die heeft de obelisk naar Rome laten brengen. En daar kreeg hij een plaats bij het circus, naast zijn paleis, op de Vaticaanse heuvel. En dat is de plaats waar de christenvervolgingen plaatsvonden. Naast eigenlijk de obelisk daar zo. In het circus, daar stond hij. En daar vonden de christenen werden vervolgd. Daar werden de christenen massaal gedood. En volgens een historicus zou de apostel Petrus hierbij in het circus naast de obelisk zijn gekruisigd. En de traditionele locatie van Petersgraf bevindt zich vlakbij het bij het circus. Nou, dan in 68, dan sterft Nero. En dan komt het circus buiten gebruik. Dan wordt alles afgebroken en dan verblijft, dan wordt de obelisk ergens anders gezet. En wat gebeurt er dan? Deze obelisk wordt in 315, ik ga het allemaal niet over horen, de jaartallen, werd hij verplaatst toen de bouw van de Sint-Pieterskerk werd gedaan. En men zegt dus dat het als het ware een aandenken is, zo wordt het veranderd, aan de dood van Petrus. Zo kun je er overal natuurlijk een gooi aan geven. Maar dat is de reden dat ze daar staan. Er zit ook met de zonnewende daar van alles op. En in 1817 is hij dus een zonnewijzer. En wat ook zo apart is, dat in het eerste instantie zat er hierbovenop een koperen bol. En daar zat het as in van Julius Caesar. En die bol die schijnt nou in een museum te staan. Ik heb niet gezocht op foto's daarvan. Ik vind het niet interessant om dat hier te laten zien. Maar je kunt je zien wat er allerlei rare dingen zijn gebeurd. Nou, even kijken. We gaan even terug naar het concilie van Nicea. Er werd natuurlijk de Sabbat afgeschaft. En werd de rustdag vervangen. Even kijken. De bisschop van Rome noemde de zondag de dag van de Heer. Verklaarde dit als de dag waarop alle christenen bijeen zouden komen en aanbidden. En zo is het gebleven. En dan krijg je deze uitspraak. Krijg je dan. En die heb ik ook laten zien verleden keer. De Romeinse keizers waren ook zonnegoden, net als de farao's. En dan wil ik even onderaan, laat de magistraten en mensen die in stenen wonen op de eerbiedwaardige dag van de zon rusten en laten alle workshops gesloten zijn. In het land kunnen personen die zich bezighouden met landbouw echter vrij en wettig hun bezigheden voortzetten, omdat het vaak voortkomt dat een andere dag niet zo geschikt is voor graanzaaien of voor wijnstokken, opdat door het juiste moment voor dergelijke operaties te verwaarlozen de milddadigheid van de hemel verloren gaat. Hier wordt de instelling dus van de zondag heel erg ingesteld. Even kijken. Nou, de invloed. Eens kijken wat ik allemaal ga doen. Ik neem ondertussen even een slokje water. Als je dit gaat bestuderen. Ik had op een gegeven moment mijn hele bureau op de grond. Overal had ik uitdraaien liggen. Alles. Ik denk, wat zal ik doen? Wat zal ik nemen? Boeken erbij. Ik denk, mijn kantoor moet 2 keer zo groot worden om alles te verzamelen. De invloed van de zonaanbidders van Mithras is het duidelijkst zichtbaar in de Rooms-Katholieke leer en in de katholieke iconen en symbolen. Dat hebben we net gehad. We hebben het ook gehad over de Eucharistie, laat ik zo meteen nog zien, met een zonnestraal, net als het personeel van de paus. Maar ook het grootste deel van de kledij van de katholieke ceremoniële gewaden komt rechtstreeks uit de verering van de Mithras. Het is echt ongelooflijk. De god in Rome, waar het hoofdkwartier was van de zonaanbidders, van de Mithras, is de plek geworden waar het Vaticaan opgebouwd is. Beseffen jullie dat? Dat is ongelooflijk. Dan is er een Mithras standbeeld van het zonnegod en die staat in het Vaticaan. Ja, dat is natuurlijk een probleem, want dat kan natuurlijk niet. Nou, het werd eerst, is dat dan een standbeeld wat leek op, ja, dat was dan, dat moest Zeus voorstellen, de god Zeus. Maar dat was ook weer een probleem. En wat hebben ze er nu van gemaakt? Ze hebben nu gezegd, dit is Petrus. De heilige Petrus. En zo hebben ze dat veranderd. Ik had er een foto van, maar ik denk dat ik vergeten ben in de PowerPoint te zetten. Dus Petrus, de man die de rots werd genoemd, Jezus de rots werd genoemd, de man die de katholieke kerk hun eerste paus noemde. En die staat dus nu eigenlijk als een standbeeld in het Vaticaan. Terwijl het gewoon een standbeeld was van Zeus. Hebben dan gewoon, ja, zo kun je dingen oplossen. Er is heel veel invloed van de zonaanbidders in de christelijke kerk. En als je daarin gaat op alle stromingen in de Russisch, Griekse, Russisch, Syrische, Egyptische orthodoxe kerken, ben je verbaasd hoeveel er aan afgoderij in de kerk is gekomen. En even kijken, ik heb geloof ik hier wat staan. Hier. De zondagswet werd officieel bevestigd door het Romeinse pausdom. En het concilie van Laodicea heeft in 364 na Christus bepaald. Christenen zullen niet joods worden en op de zaterdag niet actief zijn, maar op die dag werken. Maar op de dag des Heren zullen zij bijzonder eren. En als christenen indien mogelijk op die dag niet werken, als ze echter wel volgens de joodse traditie worden gevonden, zullen ze worden buitengesloten van Christus. En mensen, door Constantijn de Grote is eigenlijk ons christendom geboren. En je kunt niet terug zonder te realiseren dat onze wortels allemaal hier vandaan komen. Want alle protestanten, alle Rooms-Katholieken, alle kerken, ook de evangelische, ook de Pinkster, alles komt uiteindelijk uit de geschiedenis. Zo ver gaat het terug en er is splitsing op splitsing op splitsing geweest, maar de wortels zijn er. En als je gaat kijken naar de reformatie, waarin je kijkt naar Luther, die dingen heeft veranderd, we weten hoe die geëindigd is, maar niet afstand heeft genomen. Als je kijkt naar Calvijn, die ook absoluut hele bijzondere dingen heeft gedaan, maar ook zwaar en zwaar de plank heeft misgeslagen. Is de reformatie nog steeds niet beëindigd en moeten wij nog steeds verder met de reformatie? Even kijken wat ik nog meer heb. In 530 na Christus werd er bijvoorbeeld verboden, als we het nou hebben over de Joden, om een regeringsambt te houden. Ze konden geen nieuwe synagoge bouwen. En ze mochten zelfs niet getuigen in een rechtbank tegen een christen. Dat mocht ook niet. En elke poging tot het bekeren van christenen door Joden werd bestraft met de dood. Het leuke is dat je Joden nooit tegenkomt eigenlijk die een christen willen bekeren. En alle huwelijken die jaar eerder hadden plaatsgevonden tussen Joden en christenen werden geannuleerd en ontbonden door de regering. Er zijn echt bizarre stappen gezet daarin. Nou, de Bijbel profeteerde vele eeuwen eerder dat de tijd zou komen dat mensen zouden denken om tijden en wetten te veranderen. Daniel 7. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal eruit zijn, bepaalde tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Er is geen persoon in de geschiedenis die dit heeft gedaan als de pausdom. Het is echt ongelooflijk wat daar gebeurd is. Ik heb dit nog laten zien, dat staat hier niet in. Hier zien we dus, heeft Kees toen wat over verteld, over de monstrans. En daarin, dan heb je de zon daarin, dat komt uit de Mithras. En hier zie je een nieuwe maan. Dan werd dus daar de hostie werd daarin gedaan. En dat werd dan aan de zon geofferd. En dan werd het echt het lichaam van Christus. Nou, dat was zo heilig als de priester in de kerk daarmee loopt of het staat, dan knielt elke gelovige. Maar beste mensen, ik moet er toch een keer aan om daarover te gaan spreken. Dit heeft ook invloed op de manier hoe wij avondmaal vieren. Dat heeft u misschien nog niet in de gaten, maar realiseert zich in dat het veel dieper gaat. Ook met hoe wij het avondmaal vieren ten aanzien van hoe het was. Nou, hier zie je hoe het is. Als je onderin kijkt naar die foto, die zie je natuurlijk weer met de zon en ook weer met de sterren daaromheen. Daar ga ik nou niet op in. Maar je ziet hier dat Isis met Horus, Babylon en dan heb je Nimrod, Tammuz. En dat zijn allemaal wat komt uit de zonaanbidding. En dat wilden zij terug hebben, de zonaanbidders, in Nicea. En daarom is Mary, is mooi de koningin van de hemel geworden. En met de baby. En dit is niet, als het ware, Maria. Even kijken, Maria met Jezus, dat wordt wel gezegd. Maar de werkelijke achtergrond is dat dit niet is. En ik denk dat veel al dit van ons weten. Ik heb hier staan, in 325, ik ga af en toe even een beetje heen en weer, maar in 325 Christus geven de Romeinse keizer Constantijn en de vergadering van de Raad van Nicea, bestaande uit 1500 bisschoppen in het hele Romeinse Rijk, veel gewicht aan het verbieden van de Sabbat. Zijn officiële beleid met betrekking tot de naleving van de Torah komt tot uitdrukking in de woorden: laten wij niets gemeen hebben met het vervoerlijk Joods gejammer. En nou gaan wij iets lezen. Ik was 2 weken geleden, waren wij met 10 personen of zo in Hooghalen om te bidden op een terrein bij Westerbork. En na afloop zat ik met Piet Luiten. Is Piet er trouwens of niet? Ah, je bent er wel. En Piet die zei na afloop van dat hij een gebed had, of een credo van Constantijn en hoe hij daarvan geschrokken was. En dat had hij laten vertalen. Dus ik zei, joep Piet, stuur mij dat eens op. En dat heeft hij gedaan. En dat is schokkerend. Ik dacht dat ik veel wist, maar dit heb ik echt even gemist. En misschien sommigen weten het wel. Maar als gelovige werd daar iets gedaan wat in de wortels van onze kerk zit. Dus wat ik u nu ga laten zien, dat is iets waar wij over een week mee gaan werken. Want dit moesten de christenen uitspreken. En iedereen kent de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in God de Vader. Hè? En dan verder weet ik het al niet meer, maar als u zegt, dan ga ik wel weer meelezen. En in Jezus Christus, ja, ik moet hem kennen, ik heb hem vroeger uit mijn hoofd geleerd. En dan moesten de mensen dit zeggen. Moet je nou eens gaan opletten. Maar dat is niet veel. Ik herroep, dat betekent ik doe afstand En verwerp alle gewoonten, gebruiken, wettigheden, dus het wetticisme, waar wij eigenlijk ook van beschuldigd worden als je de Sabbat viert, het eerste. Feesten van ongezuurde broden, nou dat is dus het Pesach. En offers van lammeren van de Hebreeën. En alle andere Hebreeuwse feesten, dat zijn de Moedim, die wij dus nu vieren. De offers, de gebeden, de aspiraties, de zuiveringen, de reinigingen, dat is het mikwe, dat is het dopen, waar wij eigenlijk ook niet helemaal de goede onderwijs over hebben gehad al die tijd. Want iedereen zegt, je mag je maar één keer laten dopen. En ik denk ook dat het goed is dat je één keer laat dopen. Maar een mikwe is wel een ritueel wat gewoon steeds terugkwam. Waarin je reinigde, dat was heel normaal. Dus dat is echt iets wat wij echt gewoon... Als je zegt, ja, ik ben gedoopt, maar ik wil weer een keer gewoon onder water, ik wil mij laten reinigen. Dan is dat helemaal niet fout. Dat is helemaal niet fout. Nou, hier staat dus, als mede boetedoeningen, verzoening heeft dat te maken, vasten, en dat zijn natuurlijk de gebeden die uit het Jodendom komen, de boetedoeningen, waar ook met de feesten te maken heeft, het vasten. Nou, vasten mocht dus niet. Nieuwe manen, nou dat is dus waar wij eigenlijk het over hebben, en vandaar dat ik dit allemaal noem, omdat dat zo belangrijk is, de sabbaten, bijgeloof, de hymnes en gezangen. Nou, dan hebben we ook een probleem met de Hebreeuwse liederen die wij hier zingen. De vieringen, de synagogen. En dan gaat het verder. Oh. Absoluut, alles wat Joods is. Is dat niet bizar? Absoluut, dat is onze wortels. Elke wet, elk ritueel en gebruik. En als ik dit daarna zal willen ontkennen en terugkeren naar Joods bijgeloof, wordt er dan gezegd. Of indien ik zal worden gevonden, etende of feestende met Joden. Nou, dan heb ik echt een probleem. En ik denk velen van ons. Ja, Marcel, we zijn met jou hier. Dus we feesten allemaal met jou. We hebben een probleem, hè, nu, volgens... Of in het geheim met hen over de christelijke religie te spreken en die te veroordelen. En in plaats van hen openlijk te weerspreken, in verwarring te brengen. En hun ijdele geloof te veroordelen. Ja, het is echt ongelooflijk dat dit gezegd moet worden. Laat dan het beven van Kain, dat is een uitspraak, en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven. Evenals de wettelijke straffen waarvoor ik mezelf aansprakelijk verklaar. En mag ik een gruwel zijn in de toekomstige wereld? Is dat niet bizar? Is dat niet bizar? En nou het meest bizarre. Nou het meest bizarre. En dit zit in onze wortels, beste mensen. In onze wortels. Mogen mijn ziel geplaatst worden bij Satan en de duivels? Nog steeds? Oké, dat wist ik niet. Ja. Ja, dan gaan we zo. Dan gaan we naar een ander. Ja. Oké. Dus, nou, je hoorde het. Griekse of een orthodoxe Jood. Of nee, een Jood die naar de Griekse of orthodoxe kerk overstapt, moet dit uitspreken. Dus het is een, dat wist ik niet, dat het dus nog steeds actueel is. Dus dit is echt ongelooflijk. Dit zit in onze kerk. Werd er dus een Jood christenen, dan moest hij het volgende uitspreken. Want we zijn er nog niet. Ik accepteer alle gebruiken, rituelen, wettigheden en feesten van de Romeinen. Offers, gebeden, reinigingen met water. Heiligingen door Pontificus Maximus, de hoge priester van Rome. Verzoening en feesten van de nieuwe Sabbat. De nieuwe Sabbat hebben ze ervan gemaakt, soldi, de zondag. Alle nieuwe gezangen en vieringen. En al het eten en drinken van de Romeinen. Met andere woorden, ik accepteer alles dat Romeins is. Elke nieuwe wet, ritueel en gewoonte van Rome en de nieuwe Romeinse religie. Mensen, dat is dus echt ongelooflijk bizar dat wij hiermee te maken hebben. En eigenlijk, we weten het heel veel. We praten er heel veel over. De mensen die in de Kesher-cursus hebben gevolgd. Als het goed is, Moshe, dan komt dit ook naar voren. Ook dit wat ik net heb laten zien, dat gebed. Oké. Maar eigenlijk wordt er nooit officieel afstand van gemaakt. En wij willen volgende week, hè Kees, als gemeente met elkaar een moment hebben waarin wij echt de dienst willen hebben om hier afstand van te nemen. Wim doet mee daarin. Kees wil ik vragen of hij de dienst wil leiden. Helaas is Gerrit-Jan moet spreken in Groningen. Piet zou er nog over nadenken om daarbij te doen als de voorzitter van Boete en Verzoening. Dat is heel leuk. Ik moet 14 maart spreken op de landelijke dag 40 jaar Boete en Verzoening. En hij was van plan om dit ook te doen. Dus we kunnen alvast oefenen, hè, voor die dag. Maar dit is echt, ik geloof, wat er volgende week gaat gebeuren. Ik heb het met diverse mensen gevraagd. Niemand heeft het ooit gehoord. Het is heel bijzonder en ik geloof dat als we dat doen en we bereid zijn om de wortels door te die niet van God zijn. Hè? Het gaat om de dingen die niet bijbels zijn. Als we daar afstand van nemen, dat God onze ogen verder opent. En dat we nog veel meer dingen zullen zien in het herstel naar dat wat God wil. En dat heeft niks met wetticisme te maken, maar dat heeft met de vrijheid te maken. En ik denk dat het goed is. En ik hoop en ik bid dat we een voorrunner mogen zijn in Nederland, dat velen dit gaan doen. Dat er iets geestelijks gaat gebeuren in Nederland en daarbuiten. Want ook daarbuiten heb ik al gehoord, is het nog nooit gebeurd. Ik ben nooit overal geweest, dus ik kan dat niet zeggen keihard. Ik heb hier nog even staan, in 365 na Christus, daar staat het katholieke concilie van Laodicea. Christenen mogen zich niet joods gedragen door op de Sabbat te rusten, maar moeten op die dag werken. Liever nog de dag des Heren eren. Als iemand wordt gevonden die zich als jood gedraagt, laat hij dan een gruwel voor Christus zijn. Beste mensen, dat geldt voor u en mij nog steeds. Ik weet niet of dit ooit veranderd is door de protestantse kerk. Door de Calvinisten, door de Lutheranen of wat dan ook. Dit zijn dingen, die staan erin, daar hebben wij nog mee te maken. Dat zit in onze wortels. Heb jij het wel eens gehoord, Jos, dat dit wel eens gebeurd is? Volgens mij ook niet. Het gaat er niet om dat wij de eerste of de beste zijn, maar het gaat erom dat wij een voorbeeld mogen zijn in Nederland en dat er geestelijk iets gaat gebeuren. Dus toen ik van Piet dit kreeg, kon ik haast niet slapen. En toen dacht ik, ja, nou kan ik daar wel over spreken, maar spreken is niet genoeg. We moeten stappen zetten, we moeten daden zetten. En dat was ook met toen Inge en ik met de Sabbat bezig waren en ik met Pillar of Fire al heel lang bezig was. En ik dacht, ja, ik praat steeds over dat de Sabbat is, maar ik praat er alleen maar over, maar doe het niet. Ik doe het niet. En toen kwam natuurlijk hier ineens het gebouw en de mogelijkheid en toen Inge zo poeste, toen zijn we gestart. Wat de insteek is eigenlijk wat we gaan doen. En dan wil ik een lied zingen zo. Als je dat klaar wil zetten, maak mij rein voor u. En dan wil ik toch nog wat vertellen. Want hoe laat is het nu? Ah, het is pas 1:30. Ik was heel erg bang dat ik... Want ik wil toch wat gaan vertellen in eerste instantie over de nieuwe maan. Maar kijk, in Daniël 9 staat natuurlijk... Ik kent het allemaal... Ik richtte mijn gezicht in vers 3 tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zakkenas. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. En dan zegt hij, Daniël die erbidt, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vader en tot heel de bevolking van het land. Bij u, heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht, zoals heden ten dagen, bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om een trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op ons gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vader, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God om volgens zijn wetten, en daar gaat het over mensen, volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurd is in de kerk. Wij hebben niet geluisterd. Wij hebben niet geluisterd. En laten we volgende week een moment hebben, en als je wil vasten, vast voor mij. Maar heel serieus, ik wilde niet vandaag dat moment doen. We hebben ook een gebed wat we met elkaar zullen uitspreken. Omdat ik aan u wil vragen, ik wil u niet leiden in emotionele gebeden. Van, oh, ik ben zo geraakt door wat ik net heb gehoord en gelezen. Denk er serieus over na. Want ik wil dat we dat heel serieus doen met elkaar. En dat we God zoeken en dat we ook vergeving vragen, eigenlijk voor de kerk in Nederland. Dat dit zo misgegaan is. Omdat vele broeders en zusters van ons dit niet weten, zoals wij het eerst ook niet zagen. Zonder te veroordelen. Het gaat gewoon ongemerkt. Wij wisten het vroeger ook niet. En we hadden ook kritiek op mensen misschien wel die de Sabbat vierden. Wat zijn dat voor een stelletje vreemde mensen als je ze kon? En nu bent u zelf zo'n vreemde. Ja, toch? Ik wil graag met u zingen, Laat mij rein zijn voor u. Dat kwam in mij op en ik denk, dat is goed. Dan wil ik nog wat vertellen over de nieuwe maan. Zullen we zingen met elkaar, staande? Gaan zitten weer. Was mijn dooplied, mijn mikpe lied was dat. Ik vond het een mooi lied. En dwars door het vuur. Ik denk als hij hierover gaat spreken met mensen, dat hij ook wel wat vurig en reacties zult gaan krijgen. Want mensen zullen zich veroordeeld voelen. En dat is niet de bedoeling. Daar heeft niks mee te maken. Ik wil heel kort nog even wat over de nieuwe maand zeggen. Als de PowerPoint weer even aan kan. En dan hebben we volgende week hebben wij die hele bijzondere dienst. Serieuze en belangrijke dienst. Profetisch ook. En misschien dat ik de week daarna toch nog wel ingaat over het geestelijke aspect van wat er met nieuwe maan gebeurt. Daar kom ik vandaag niet aan toe. Dus ik dacht eerst nou 1, dat werd er 2. Nu 3. En mogelijk alweer 4. Ik moet even kijken of ik dat doe. Want u wil niet weten hoe druk ik het heb. En dit erbij is echt voor mij toch een probleem. Is die nog niet aan? Oké. Okay. Komt goed, komt goed. Dan loopt die weg. Dus, nou moeten wij elke maand dus die dag vieren. Hoe doen we dat? Nou, wij zijn van plan om, en daar zullen we later wat over uitleggen, om het wel te gaan doen. En iedereen moet zich daar niet verplicht toe voelen, maar op de dag dat de nieuwe maan is, de avond daarvan, om hier een bijeenkomst te hebben. En dat wordt niet een heel ritueel, maar daar willen we God aan bidden, daar willen we de shofar blazen. En ik ga daar wat dingen over vertellen. Het is heel apart, doordat wij vooral dat feest niet gebruikt hebben, ga ik nou niet op in, maar u verbaasd bent en verbouwereerd hoe in de occulte wereld die dag zo belangrijk is. Hoeveel rituelen er gebeuren, hoeveel dingen worden uitgesproken in die dag tegen de maan, over ons, over u, over mij, over onze gezinnen, over de christelijke wereld, over echtscheidingen. Het is echt ongelooflijk. En waarom? Omdat de christelijke wereld, de gelovigen uit de volkeren, die dag hebben laten liggen. En dat is heel belangrijk. En ik wil u zeggen, de reden dat ik nu zelf deze studie doe, heeft te maken dat ik heel bang was om allerlei rituelen te komen. Ik heb hier bijvoorbeeld gekopieerd uit een boek wat ik heb liggen. De voorschriften voor Rosh Chodesh en de inwijding van de nieuwe maan. Dat is een Joods voorschrift en ik ga niet zeggen dat ik daar tegen ben. Maar ik ervaar daar niet de vrijheid in om dat te doen. En wij aanbidden uiteindelijk en geloven in Yeshua de Messias, wat hier niet in staat. Maar dat is iets waar ik gewoon, dat we daar niet in moeten komen. Hier staat bijvoorbeeld, ik ga er zo in komen. Sommigen hebben de gewoonte om te vasten op de dag voor Rosh Chodesh, dat is bij nummer 1. Er komt een, dat is wel leuk, 2, een uitgebreide maaltijd wordt geserveerd. Daar gaan we voor, maar dat komt ook terug zometeen bij mij. Het is toegestaan om te werken, dus u hoeft niet bang te zijn, moet ik nou weer een dag vrij nemen? Dat was mijn worsteling ook. Nog een dag erbij. Nou, dan heb je allemaal hoe je het moet doen, wat je moet zeggen. Dan heb je het benchje, dat is het bidden. Hoe zou je dat uitleggen, het benchje? Dat zijn allemaal gebeden die je uitzegt, hè?
En dan 10 mannen erbij, maar het staat wel in het teken van Koning David.
Ja, ik weet het. Maar dat is niet wat hier past, denk ik, om dat hier zo te doen. Dan krijg je een boekje en dan moet je voorlezen, is altijd hetzelfde. Nou, het is verboden, dat is ook voor sommige mensen goed nieuws, verboden op Rosh Chodesh te vasten. Dus als je zegt, ja, ik wilde vasten, maar het mag niet, klinkt heel leuk. Men is verplicht iedere nieuwe maan in te wijden en dat doe je dan met bensje, met het zegenen. Hier staat dat je het eigenlijk alleen mag doen onder de blote hemel en niet onder een dak. Maar als dat niet mogelijk is, dan. Zo kunnen we nog even doorgaan. Dus het is dus heel belangrijk dat wij het op het moment doen. Nou, ik heb even daarvan gebruikt, nu wat zaken van Canaan Ministries, die 7 punten had staan. En ik heb zoveel gelezen en ik dacht, ja, dat spreekt mij het meest aan. Nogmaals, als u zegt, ik vind het dat fijner of dat, we moeten daar niet over gaan twisten. Ik geef wat aan en dat wil dus niet zeggen, zo is het. Jack van der Tang heeft het gezegd, daar valt niet over te praten. Zo werkt het dus niet, zou wel leuk zijn trouwens. Dus dan hebben wij hier ook een concilie van Den Haag. Het concilie van Den Haag en wij besluiten hier, nee, ik moet geen paus. Dus ik ben trouwens voorgesteld of ik apostel wilde worden, hoe vindt u dat? Ik snap wel wat ik geantwoord heb, hè? Ik kom eraan. Nee hoor. Ik heb uiteraard gezegd nee, maar ik dacht het kan niet gekker worden. In Amerika ga ik heen. Er kwam het voorstel, ze willen me inzegenen als apostel. Ik zei, dat gaan we echt niet doen. En ik wil eigenlijk niet meer nou, maar ik heb al geboekt. Nee, dat gaat niet. 1. Wat is nieuwe maan? Wat houdt het in? De aanbidding van God. Vervolgens is het aan de vorst om brandoffers, graanoffers en wijnoffers te brengen op de feesten. op Sabbat en op Nieuwe Maan, op alle hoogtijdagen van het volk van Israël. Het is de vorst die het reinigingsoffer moet brengen, het graanoffer, het brandoffer en het vredeoffer om verzoening te bewerken voor het volk. Dus je ziet dat daar de aanbidding van God heel erg centraal staat. Het is heel belangrijk wat daar gebeurt. En dan heb ik geloof ik ook nog deze tekst erbij in Ezechiël. Die had ik in het begin ook al. Zo zegt de Heere, Heere, de poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de 6 werkdagen gesloten blijven. Maar op de Sabbat geopend en op de nieuwe maansdag moet hij geopend worden. Dus daar wordt eigenlijk die dag, hoe belangrijk is, eigenlijk gelijkgesteld, de Sabbat en de nieuwe maan. En dan staat er, dan zal de vorst, en de vorst dat is de leider, de captain, hoe je dat al leest, dat is de leider van het volk. Die zal naar buiten komen via de voorhof van de poort en bij de deurpost van de poort blijven staan. De priesters moeten zijn brandoffers en zijn dankoffers bereiden en hij zal zich neerbuigen op de drempel van de poort en dan naar buiten gaan. Maar de poort mag tot de avond niet gesloten worden. De bevolking van het land moet zich op de Sabbat en op de nieuwe maansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de Heer aan de ingang van de poort. Dit staat in Ezechiël 46. En u weet dat Ezechiël 40 tot 48, heb ik al eens meer gezegd, is het grootste gedeelte over één onderwerp en dat is over de bouw, het herstel van de tempel. De derde tempel. Dat is het. En misschien ook wel leuk om te horen, als er nu gesproken wordt over de nieuwe tempel die ze willen bouwen in Israël, is niet de tempel uit de Ezechiël. Wist u dat? Dat is niet de tempel uit de Ezechiël. Dat is de tempel die er al was. Het herbouw. Het is heel apart wat daarmee gemaakt is. Ik ga er nou niet op in. Maar je ziet hier hoe belangrijk het is dat God geëerd wordt op die dag. En dat wordt gelijkgesteld aan de dag zoals wij dat nu doen. Er staat hier heel veel tekst aan, dat ga ik allemaal niet doen. Dan krijgen we de tweede, is de leiding door de Vader. Zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere mijn God bouwen om hem te heiligen, om voor zijn aangezicht geurig reukwerk en rook te laten opgaan voor het voortdurend uitgestelde brood, voor de brandoffers, voor de ochtend, voor de avond, op de sabbatten en weer op de nieuwe maansdagen en op de vastgestelde tijden van de Heer onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël. Er wordt hier wierook gebrand, dat zijn onze gebeden, onze voorbeden. We geven onze offeranden in gehoorzaamheid aan de Heere God. Dus we worden geleid en de wierook, wat hier staat, is symbolisch. Hoe ons gebed, hoe belangrijk dat is, dat wij op de nieuwe maandag dat mogen doen. Dan is een ander onderwerp voor de nieuwe maandag. Nieuwe maan is ook heel belangrijk. Ik ga nou eens aan deze kant staan, dat is ook wel eens gezellig. Hallo. Het geven van een offer. Nou, in Esra 3 staat. En zij plaatsten het altaar op zijn fundamenten, dus het herstel van de tempel, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Zij vierden het loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal overeenkomstig de bepaling van elke afzonderlijke dag. Daarna het voortdurend brandoffer en dat voor de nieuwe maanden en voor de alle geheiligde vastgestelde tijden, voor de Heer en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan de Heer. Dus een offer geven, op wat voor manier dan ook, is belangrijk. Natuurlijk hebben wij niet met een tempel te maken, maar het principe van een offer geven van geld, of misschien door materialen, wat ook kan, is heel erg belangrijk. Wat heb ik dan nog meer? Dan heb ik deze. Punt 4, dat is de verzoening met elkaar. Is ook heel belangrijk. En ik denk ook voor ons, het is ook heel bijbels, dat lees je ook in Matteüs 5, hè. Als je een offer gaat brengen en je weet dat iemand iets tegen je hebt, maak het eerst in orde. Ik sprak laatst met iemand en dan legde ik hem dat uit. En ik geloof dat die persoon, dat het zo belangrijk is dat je alles in orde maakt. Als je weet dat iemand iets tegen jou heeft, ook al weet je van niks, dan moet je daarheen gaan en moet je het in orde maken. Ik geloof dat deze persoon al 3 weken aan het reizen is om iedereen het in orde te maken. Die wist dat niet. Nehemia 10. Als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere geheiligde dag van hen aannemen. Wij zullen het 7e jaar het land braak laten liggen en afzien van alle rente. Dat is trouwens leuk, daar heb ik van de week diverse keren met mensen over gesproken. Die begonnen dan, als ik begon wat uit te leggen over nieuwe maanden, zeg ja, maar dan begonnen ze steeds over dat 7e jaar. Dus moet je een jaar niet werken. Ik zeg, nou volgens mij heeft het meer met de landbouw te maken en met de grond. En dat elke landbouwer weet, als je het land continu gebruikt, op een gegeven moment is de vruchtbaarheid weg. Het is zo belangrijk. En daar heeft het mee te maken. Ik zeg, want je moet er ook doorgaan met leven. Dus dat is, even kijken, waar ben ik nou weer gebleven? Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven voor de dienst van het huis van ons God voor het uitgestelde brood en het voortdurende graanoffer, voor het voortdurende brandoffer, de sabbatten, de nieuwe maanden, voor de feestdagen, voor de geheiligdagen, voor de zondoffers. En dan staat er om verzoening te doen voor Israël en voor heel de dienst van het huis van onze God. Dus verzoening tussen elkaar, maar ook verzoening tussen u en God. Op het moment dat u gezondigd heeft, is en blijft het belangrijk dat u het in orde maakt met God. En wij mogen dat doen niet door het offer te geven, maar door het offer van Yeshua aan het kruis. Door zijn bloed is ons vergeving, ons verzoening gebracht. Dan het leukste onderwerp. Nou, die lees ik niet. Feestelijke samenkomst. Dat moet het zijn. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Nou, dat staat natuurlijk over het feit, niet dat wij ermee moeten stoppen, maar dat dat gebruikelijk was, maar dat God zo boos was op het volk, en dat hij zegt, ik ga jullie vreugde doen stoppen op de nieuwe maansdagen en op de sabbatten. Met andere woorden, er was vreugde op die dagen. En dan Psalm 100 staat, juich voor de Heer heel de aarde, dien de Heer met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Nou, volgens mij, klopt dat hier wel zo'n beetje, toch? Of niet? Dan zijn jullie allemaal zo serieus en zagrijnig. Nee, toch? Dan hebben we er eentje die voor de shofarblazers, dat heb ik al staan, blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Ik vond trouwens dat je onwijs mooi hebt geblazen. Dankjewel. 7, we eren onze verbondsbeloftes. En Psalm 72, zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn totdat de maan er niet meer is, totdat zijn taak is volbracht. Dan is het licht van onze God is eigenlijk genoeg. En dan hebben we Psalm 89 nog. Als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hen niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden zoals de maan. De getuige. Hoog aan de hemel is trouw. En daar gaat het om. Er is een verbond gesloten door God, tussen God en de mensen. En daar gaat het om. En daarin is het ook eigenlijk, als je bij elkaar komt op een nieuwe maansdag, de viering daarvan, dat het ook laat zien, de trouw van God, de trouw van God in zijn woord, dat het in alle tijden daar is. En hoe belangrijk het is, en dat wij zijn verbond niet willen onheiligen. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Anders ga ik weer een heel nieuw iets in. U heeft nu in ieder geval iets gezien over de nieuwe maan. En volgende week ben ik benieuwd. Ik weet nog niet, Piet, Kees, hoe we het gaan doen. We gaan erover nadenken en bidden. Maar ik hoop dat u komt. En ik heb al gehoord van mensen die uit andere gemeentes ook willen komen. Toen ik daarover vertelde. Ik ben benieuwd. Ik wil afsluiten met gebed. Ik hoop dat u wat geleerd heeft vandaag. En dan, Vader, we komen zo bij u. Heere God, we realiseren ons dat onze ouders, onze voorouders, onze voorvoorouders en ga zo maar door, Heere God, mensen waren die u gediend hebben. Sommigen misschien niet, Heere, maar die u gediend hebben. Die van overtuigd waren, Heer, dat ze ten oprechte, dat ze goed waren. Heer, en wij beseffen dat. Heer, maar we beseffen ook dat er daarvoor iets helemaal misgegaan is. We willen u daarvoor vergeving vragen. En we willen u bidden, Heere God, dat u ons gaat leiden de komende week. Heer, welke woorden we mogen gebruiken, hoe we de dienst mogen doen, Heer. Maar dat het een aangenaam reukoffer voor u mag zijn, Heer, wat hier zal gebeuren. Ik bid u voor een bijzondere bescherming, dat we bedekt mogen zijn onder uw bloed, Heer. Dat er niets mag gebeuren, dat niets ons mag tegenhouden. Heer, dat we niet zullen aangevallen worden, Heer, in allerlei zaken, Heer, dat we afgeleid worden voor datgene. Maar ik wil u bidden, Heer, dat we hiermee bezig mogen zijn, dat u ons hart wil voorbereiden. Heer, dat u ons ontvankelijk wil maken. Heer, en we willen niet de dingen doorsnijden, Heer, die van u zijn. Maar alleen de dingen, Heer, die niet van u zijn. Heer, en die vals en zo gruwelijk zijn, Heer. Als we lezen over uw verbondsbelofte, Heer, waar we van gezegd hebben, we willen daar niks meer mee te maken hebben. Heer, beseffen wij dat dat nooit en ten nimmer de bedoeling kan zijn. Heer, en we bidden ook. Als we denken, Heer, hoe de afstand genomen is van uw volk, uw Joodse volk. Heer, het volk Israël. Heer, dan beseffen we de schuld op ons rust. Net als David zeggen we, Heer, ook al zijn wij dat niet persoonlijk, wij hebben gezondigd, Heer. En ik bid u zo, Heer, wilt u ook daarin ons voorbereiden op volgende week. Heer, dat hier niet een dienst is van woorden, Heer, maar dat het werkelijk iets bijzonders mag zijn. En een schokgolf in de hemelse gewesten mag hebben. Heer, die niet alleen hier zal blijven, maar veel en veel mag gaan doen in Nederland, Heere God. En niet om ons op de borst te slaan, Heere God, maar tot eer van u. Want uiteindelijk gaat het niet om ons, maar gaat het om u. In Yeshua, we houden van u. We danken u dat het zo'n voorrecht is om u te kennen. Het is zo'n ongelooflijk voorrecht om te weten, Heer, wat u voor ons heeft gedaan. En Heer, u staat bij ons centraal. En niemand anders. En we danken u daarvoor. Zo wil ik in ieder je zegenen. In de naam van Yeshua. Amen. Dank jullie wel.